Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast, nummertje 9 alweer. En de afgelopen week kreeg ik van Spotify voor deze podcast dus de statistieken van de Spotify Wrapped. En deze podcast bestaat nu 2 maanden. Ik ben begin oktober ben ik gestart met de eerste podcast aflevering. En wat bleek? Binnen die 2 maanden sta ik al in de top 10 voor 1307 mensen. Dus meer dan 1300 mensen. Gewoon meer dan 1000 mensen in de top 10 van favoriete podcasts. De top 5 is mijn podcast voor 883 mensen. En het is zelfs zo dat deze podcast favoriet is binnen 2 maanden dus al. Voor 237 mensen. En toen ik dat zag, dacht ik echt, wauw, wat is dat ontzettend vet. Dat er gewoon überhaupt zoveel mensen luisteren naar mijn podcast. Ik stel me dan altijd voor dat die mensen met z'n allen in een zaaltje zijn. En hoeveel dat er dan wel niet zijn. En dat vind ik echt helemaal te gek. Daar doe ik het natuurlijk ook voor. En wat ook wel leuk was, was dat de Spotify Wrapped, die liet ook zien wat de favoriete podcasten waren. Nou, de nummer 1 was echt de podcast over omgaan met wereldleed. Dat is denk ik ook een hele waardevolle podcast. Maar het meest gedeeld, dat werd ook, dat lieten ze dus ook zien, welke podcast het meest gedeeld werd. En dat is de podcast over nachtdiensten, podcast nummer 5. En dat zette me aan het denken, want ik had helemaal niet echt per se door dat je die podcasten ook kon delen. Of dat, ja, ik wist natuurlijk wel dat het kon, maar dat het ook echt gebeurde. Dat was voor mij wel echt een eye-opener. Dus bij deze alvast het verzoek aan jou. Vind je deze podcast nou leuk? En wil je mij helpen aan nog meer luisteraars, nog meer bereiken van meer mensen die misschien iets hebben aan deze podcast? Deel hem dan ook vooral. Als je hem deelt via social media, bijvoorbeeld Instagram, tag me dan ook. Vind ik super leuk. En dat kan ik dan ook weer eventueel weer delen, want ik vind het echt heel vet om te zien wie er nou specifiek luistert naar deze podcast. En ook gewoon wie jij dan bent. Dus ik ben heel benieuwd. Deze podcast gaat het hebben over fouten maken. Ik heb het net een beetje gehad over veel successen. Maar successen komen gewoon niet zonder fouten. Succes komt niet zonder falen. En ik heb net echt een enorme, veel doorgemaakt. Een flop. Daar wil ik het over hebben. En ook hoe ik daar dan mee omga. En ja, hoe ik eigenlijk überhaupt denk over falen. Daarover meer in deze podcast. Ja, een dikke flop dus. Laten we maar beginnen met wat is er nou eigenlijk precies gebeurd. Het was zo. Ik had als ondernemer, als dokter en als ondernemer, heb ik eigenlijk de hele tijd best wel veel ideeën. Ideeën voor nieuwe projecten, nieuwe dingen die ik wil gaan doen. En als ik zo'n idee krijg, dan word ik altijd een beetje onrustig. Dan kan ik eigenlijk alleen nog maar daarover nadenken. Ben ik daar in mijn hoofd de hele tijd mee bezig. En het is dan best wel lekker als je zo'n nieuw project bedenkt, om daar eerst een beetje over na te denken. Maar dan ook om het vervolgens gewoon maar te gaan doen. Want anders dan blijft het in je hoofd zitten. En dan blijft dat maar doordraaien en is er weinig ruimte meer voor iets anders. Maar eigenlijk kreeg ik dat niet helemaal goed gedaan, want mijn leven is natuurlijk nu veranderd. Voor de mensen die mij ook op andere kanalen volgen. Ik ben moeder geworden dit jaar. En dat zorgt ervoor dat heel veel van de vrije tijd die ik eerst had en die ik kon besteden in allerlei projecten en doen waar ik zin in had, nu ook gaat naar het ouderschap. En dat betekent dat mijn tijd veel schaarser is en dat ik echt keuzes moet maken over waar ik mijn tijd aan spendeer. Nou, dat vind ik op zich niet zo moeilijk. Alleen heb ik altijd meer ideeën dan dat er tijd is, zeker op dit moment. En ik vond het moeilijk om daardoor echt te gaan zitten aan het helemaal uitdenken van dit nieuwe project. Omdat er gewoon steeds andere dingen tussendoor kwamen, waaronder gewoon mijn dochter. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben zelf ingestapt in een coachingsprogramma van een business coach. Eigenlijk puur als schop onder de kont. Dus ik ben een programma gaan volgen om eens eventjes te kijken van, goh, als ik die schop onder de kont krijg, ga ik dan dit project wat makkelijker vormgeven en vooral ook gewoon structureel daar tijd voor inplannen doordat ik die business coaching had. En ook gewoon al haar, het was een vrouwelijke business coach, al haar tips, ideeën voor het lanceren, ook maar gewoon blindelings volgen. Zodat in ieder geval dit project er straks gewoon staat. Want zoals ik al zei, ik had gewoon echt een schop onder mijn kont nodig. Het is niet dat ik nog nooit iets heb gelanceerd. Het is niet dat ik niet weet hoe dit moet. Eigenlijk ging dit tot nu toe altijd heel erg goed. Maar goed, ik had echt even die structuur nodig. En ik dacht, als ik dat programma gewoon helemaal ga volgen, dan is die structuur er en dan komt dit project er ook binnen no time. Nou, ik ging dus bezig met dat nieuwe project, met die coaching. En gaandeweg werd ik erg enthousiast. En kreeg ik nog veel meer ideeën. Dat heb je dan altijd, hè? Als je ergens mee bezig gaat en het gaat lekker en helemaal in zo'n coachingsprogramma van een business coach, krijg je vaak ook andere nieuwe ideeën. En daardoor werd mijn hoofd nog voller, nog enthousiaster en besloot ik tegelijkertijd om ook nog iets anders te lanceren. Iets wat ik helemaal voelde en waar ik helemaal blij van werd. En dan vraag je misschien af, wat waren die twee dingen dan? Nou, het eerste ding wat dus al de hele tijd in mijn hoofd zat, was dat ik graag een online cursus wilde maken voor ondernemers in de zorg of de gezondheidssector. Ik ben zelf nu 5 jaar ondernemer in deze sector. Ik heb superveel geleerd, eigenlijk alles zelf gedaan. Dit was de eerste keer nu dat ik een business coaching programma ben gaan volgen. En ik kreeg heel vaak het verzoek van ondernemers die in dezelfde sector zitten als ik. Van, goh, kan ik even met jou sparren over dingen? Kan ik coaching van jou krijgen? En eigenlijk zei ik tot nu toe altijd nee, want daar had ik geen zin en tijd voor. Totdat ik dit een keertje wel ben gaan doen met een aantal ondernemers die ik ook daadwerkelijk kende. Dus die dat aan mij vroegen en waarvan ik dacht van, nou ja, oké. Ik wil het wel eens uitproberen. Is voor mij wel leuk om eens even uit te proberen. Jij hebt er waarschijnlijk wat aan. Dus het is een soort van win-win. Let's do it. Ik leer er waarschijnlijk heel veel van door dit met jou zo te gaan doen. En jij haalt er waarschijnlijk ook wat uit voor jouw bedrijf. Dus zo geschieden. En eigenlijk bleek dus dat ik dat heel erg leuk vond om te doen. En dat de mensen met wie ik dan, ja, zeg maar, had gewerkt aan hun bedrijf echt hele leuke resultaten haalden. Dus dat ik het ook nog eens kon. En dat is ook niet zo gek, want eigenlijk coach ik al heel lang collega's, artsen die in opleiding zijn. Ik ben ook opleider voor artsen die in opleiding zijn tot spoedeisende en hulparts. We hebben natuurlijk co-assistenten ook bij ons op de werkvloer. En ik ben ook mentor van 2 artsen die in opleiding zijn. En daarbij doen we ook altijd, ja, echt bepaalde technieken die ik dan weer ergens heb geleerd in een opleiding voor opleiders. Dus ik ben ook als opleider gecertificeerd. En dat zijn heel veel coachingstechnieken. Dus eigenlijk doe ik dit al tijden en was het heel leuk om te merken dat ik dit dus ook kon doen bij mensen met een onderneming. En dat zij daar ook resultaten uithaalden, gebaseerd op dus eigenlijk de opleiding die ik heb gehad, de ervaring uit het ziekenhuis, maar ook zeker mijn ervaring als ondernemer, waarbij ik al 5 jaar eigenlijk een succesvol bedrijf run in de gezondheid en zorgsector. Oftewel, ik was super enthousiast hierover en ik dacht van, ja, hier wil ik meer mee. Ik wil hier meer zorgondernemers mee kunnen bereiken. En hoe kun je dat dan doen? Nou, door een online programma. Volgens mij zei ik net online cursus, maar het ging me echt om een online programma. Dus met een aantal zorgondernemers bij elkaar, een aantal modules lekker doorlopen, lekker vrij, veel coaching. Leek me super leuk om te doen. Ik had dus alleen een schop onder mijn kont nodig om dit daadwerkelijk ook te maken. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben die coaching ingegaan zelf van een business coach voor die schop onder mijn kont. En ik heb eigenlijk alle eerste stappen uit haar programma helemaal doorlopen. En dat was in principe met succes. Het eerste stuk was dat ik leads zou gaan verzamelen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik had op een gegeven moment 85 geïnteresseerde zorgondernemers op mijn lijst. En toen ben ik gaan verkopen. Of althans, ik had natuurlijk eerst gewoon bedacht, hoe gaat dit nieuwe traject er dan uitzien? Waar hebben zij behoefte aan? Die uitvraag die had ik gedaan, van waar ligt precies de behoefte inhoudelijk? En dat is wel belangrijk om nog even te noemen, want daar kom ik straks nog op terug. Dus waar ligt inhoudelijk de behoefte? En nou, dan ga ik dat programma maken. Want de behoefte die zij hadden paste heel erg ook bij de skills die ik eigenlijk heb en de ervaring die ik heb. Dus dat kwam lekker overeen. En toen ben ik dat programma in elkaar gaan zetten en ben ik dat gaan lanceren om het te verkopen. En dat deed ik via e-mail. En wat erg leuk was, is dat direct na 1 e-mail er gelijk 2 mensen instapten. Dus dat was op zich succesvol. Maar ik merkte wel dat ik een beetje tegenaan aan het hikken was. Ik probeerde echt dit programma snel te lanceren, snel te verkopen. Ik moest van die 85 mensen natuurlijk veel meer hebben dan 2 deelnemers. Daarvoor kon het voor mij gewoon niet uit qua tijdsinvestering. Een investering die ik zou moeten doen in het maken van het programma. Als je het interessant vindt hoe ik nadenk over het doen van bepaalde investeringen, luister dan even de vorige podcast, want die heb ik daar helemaal over gemaakt. Maar goed, twee deelnemers, dat komt voor mij dus niet goed uit. Ik wilde er minstens 10 en eigenlijk 30 hebben. Bij 10 zou het goed uit kunnen, bij 30 zou ik een mooie winst maken en zou het voor mij goed voelen om dit daadwerkelijk ook te gaan doen. Want er gaat natuurlijk gewoon heel veel tijd en aandacht in zitten. En tijd heb ik niet zo heel veel meer sinds ik moeder ben. Dus tijd die ik ergens instop is voor mij ontzettend waardevol. Dus ik ging verder met die lancering, maar ik merkte wel aan mezelf dat ik eigenlijk niet zo heel enthousiast was. En ik heb deze lancering ook helemaal niet gedeeld op social media, omdat ik ergens anders mee bezig was. Daar kom ik zo meteen nog op. Maar ik was echt aan de achterkant aan het lanceren bij die 85 mensen die hadden aangegeven dat ze wel interesse zouden hebben in een programma van mij. En ik ging maar door met die mails en mensen benaderen en eigenlijk stapte er verder niemand in. Dus wat had ik? 2 deelnemers, een aantal mensen die hadden aangegeven dat ze wel interesse hadden, maar eigenlijk meer behoefte hadden aan 1-op-1 coaching. Een aantal mensen die hadden teruggemaild dat ze ontzettend aan het twijfelen waren en waarbij ik ze ook niet goed van het twijfelen kon afbrengen. En ja, van de rest hoorde ik eigenlijk helemaal niks. Dus na een aantal weken lanceren, nee, dit is niet waar. Voor mij voelde het als een aantal weken. Het was denk ik een aantal dagen, want die mails in een lancering gaan eigenlijk best wel snel na elkaar. Had ik eigenlijk nog maar 2 echt ideale klantdeelnemers. Dus mensen die ik echt graag in dat programma wilde, die ook direct reageerden van ja, ik wil dit. En een aantal twijfelaars. En nam mijn enthousiasme voor dit programma eigenlijk nog verder af. Het enthousiasme lag ook niet heel erg hoog, omdat ik het denk ik ook gewoon spannend vond, omdat het iets nieuws was, omdat ik het ook niet helemaal volgens mijn eigen methodes deed, omdat ik juist bezig wilde met dat traject waar ik zelf in was gestapt, om te kijken van, goh, als ik het nou doe aan de hand van hoe een professional het doet, dus een business coach het doet, misschien dat er dan wel betere resultaten komen of dat het me makkelijker afgaat. Dus het was misschien ook niet helemaal authentiek, maar daar kom ik zo meteen nog op terug. In ieder geval kwam het erop neer dat ik zelf minder enthousiast werd, dat er, nou, naar mijn gevoel, te weinig deelnemers instapten en heb ik de lancering afgebroken. Oftewel, het was een gefaalde lancering nog voordat eigenlijk de hele lanceringsperiode af was. En nu zullen sommige mensen die een bedrijf hebben denken van ja, dit moet je echt niet doen. Als je een lancering ingaat, dan moet je hem ook gewoon afmaken. De meeste mensen die stappen vaak in net voordat er een deadline is. Tot aan waar je een bepaalde korting krijgt bijvoorbeeld. Of tot aan waar je het product überhaupt kan aanschaffen. Heel veel mensen die hebben echt wel wat stappen nodig. En ook een aantal mailtjes en contactmomenten nodig voordat ze een beslissing kunnen maken of ze instappen in een programma. Of niet, helemaal wanneer een programma best wel wat geld kost. Maar ik voelde hem gewoon niet meer. En ik had niet het idee dat dit nog goed zou komen of goed zou komen. Dat dit nog het effect zou hebben wat ik zou willen. Namelijk een programma vol met mijn ideale klanten. Aan wie ik heel veel kon geven en waarvan ik ook heel veel energie terug zou kunnen krijgen. Oftewel, deze lancering was echt een gigantische flop. Het project zelf, dus het nieuwe programma wat ik had bedacht aan zich, is geen flop. Ik heb zelf nog steeds het idee dat het ontzettend waardevol programma is. Iets wat ik zelf eigenlijk had willen volgen toen ik zelf begon met mijn ondernemersavontuur. Maar ja, het sloeg op dit moment niet aan. En wat het grappige was, is dat ik tijdens dit hele traject heel erg enthousiast was over nog iets anders wat ik had bedacht. Het was iets wat ik al eerder had bedacht, maar wat ik nu even een beetje had getweakt. En dat ben ik ook gaan lanceren. Eerst ook alleen aan de achterkant, bij mensen die als eerder klant van mij waren geweest. En daarna ook een beetje via social media. En dit project is een project voor zorgverleners. Dus mensen die werken in de zorg en die eigenlijk meer willen. Dus ambitieuze zorgverleners. Die meer willen en dan meer kennis met name. Dus wat gaan we doen? We gaan 6 weken lang met elkaar klinisch redeneren. Dus mensen krijgen als ze meedoen een casus opgestuurd op donderdag. En op maandag zitten we online bij elkaar en gaan we die hele casus doorlopen. Gaan we kijken welke keuzes kun je maken? Wat is de medisch-wetenschappelijke achtergrond hiervan? En dan gaat het over ziektebeelden. Het gaat over hoe handel je in bepaalde situaties. Het gaat over juridische dingen, dus super interessant. En dat ging ik ook lanceren en dat is eigenlijk vrij snel volledig uitverkocht. Dat was een groep die ik niet al te groot wilde maken. Nou, dat is een beetje mislukt. Er zitten nu 110 mensen in. En daarom heb ik ook echt gewoon de stop erop gezet. Want dat is echt veel. Nou ja, de meeste van die mensen werken in de zorg. Dus niet iedereen zal continu ook bij die live momenten zijn. Een heel deel van de mensen zal het ook gewoon gaan terugkijken. En op die manier er heel veel van leren. Dus wat dat betreft kan ik het wel prima dragen. En blijft het wel leuk. Maar echt veel meer moet het niet worden. En eigenlijk was dat, die lancering, dus een groot succes. En dat was ook een lancering die ik veel meer voelde, waar ik veel meer plezier uit haalde. En die ook eigenlijk direct na de eerste mail al heel veel deelnemers had. Waardoor ik ook wist van ja, dit slaat aan, dit is wat mensen willen en dit gaat helemaal te gek worden. Dus oftewel, ik had twee doelgroepen, twee lanceringen, waarvan één ontzettend succesvol was en eigenlijk bijna achter de schermen al is uitverkocht. En bij de andere lancering was het zo dat ik maar twee deelnemers had die pasten bij mijn versie van de ideale klant voor dat product. En ik voelde hem eigenlijk niet helemaal. En die lancering is dus gefaald en heb ik gestopt. En natuurlijk voelt dat laatste, zo'n lancering die faalt, even echt wel vervelend. Dat geeft gewoon niet je dopamine kick die je krijgt bij een geslaagde lancering. Of bij überhaupt dat iemand iets van jou koopt of iets leuk vindt wat je doet. En vervolgens ga ik dan nadenken, hoe komt het eigenlijk dat zo'n lancering, zo'n tweede lancering, of eigenlijk was dit de eerste, de tweede was het andere product wat wel eens echt heel goed is gegaan. Maar hoe komt het dan dat één zo'n lancering eigenlijk compleet faalt, helemaal terwijl de ander wel slaagt? Nou ja, de allereerste reden waarom sommige dingen gewoon soms niet lukken, is dat sommige dingen gewoon soms niet lukken. En je moet het eerst uitproberen om erachter te komen dat iets gewoon niet aanslaat. En dat is heel erg spannend. Dat uitproberen, dat is iets wat ik ook veel hoor van ondernemers. Dat is eigenlijk het allerergste. Iets in de markt zetten, zeggen dat je iets gaat doen, waarbij het ook nog zo kan zijn dat het niet lukt. En dat mensen jouw product helemaal niet willen hebben. En dat je daarin dus eigenlijk faalt. En dat je misschien iets gemaakt hebt wat dus helemaal niet aanslaat. En dat is gewoon een heel vervelend gevoel. Helemaal als je het aan de hele wereld hebt verkondigd dat je iets gaat doen en dat je daarop terug moet komen. Voor best wel wat ondernemers zit daar ook wel echt een blokkering op. Dat je, omdat je kan falen wanneer je iets de wereld inslingert en het wordt misschien niet verkocht of mensen vinden het niet leuk, omdat je dan kan falen, dat je daardoor een blokkade krijgt van nou ja, dan probeer ik het überhaupt maar gewoon niet. En dat is heel erg jammer, want er zijn een heleboel lessen te trekken aan iets wat, of uit iets wat faalt. Als je kijkt naar de lessen die ik heb geleerd toen ik ging nadenken van nou ja, hoe komt het nou eigenlijk dat die ene lancering het compleet niet deed, is het denk ik ook wel omdat deze manier van lanceren, dus de druk erachter zetten die ik er zelf achter heb gezet, de schop onder de kont die ik zelf dacht dat ik nodig had, dat dat eigenlijk voor mij persoonlijk niet werkt. En dat weet ik nu ook echt helemaal zeker. En ergens wist ik dit al wel, maar ik moest van mezelf dit nieuwe project, dit nieuwe programma neerzetten en uitdenken, omdat het zo in mijn hoofd zat. En ik had eigenlijk een beetje een oververzadigd brein of een soort van overwhelm, omdat ik ook met zoveel andere dingen bezig ben, waaronder het moederschap, wilde ik gewoon dat één van die dingen gewoon echt even uit mijn hoofd was. En in mijn idee was het antwoord daarop dat ik het daadwerkelijk ging maken. Maar het had ook kunnen zijn, ik zet het nog even in de ijskast. Want dat in de ijskast zetten, dat is wat voor mijn eigen brein vaak heel goed werkt. Wanneer ik een nieuw idee heb, dan werkt het eigenlijk vaak beter om het echt even te laten rusten. Dan daalt het wat in en dan gaat het uiteindelijk echt een beetje kloppen. Het is alsof mijn brein dan, doordat ik er even niet mee bezig ben, het een plekje geeft, bepaalde verbanden worden gelegd. En als ik er dan, nou bijvoorbeeld 1 of 2 maanden later, weer even mee bezig ga, dan zie ik opeens hoe het eruit moet zien. Dan kan ik het veel beter vormgeven en dan werkt het vaak ook beter. Bovendien ben ik er dan veel enthousiaster over en kan ik het ook veel beter brengen naar de buitenwereld. En heel vaak doe ik dit ook heel bewust op deze manier. Ook als ik een idee heb bijvoorbeeld voor een nieuwe blog. Als ik bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel heb gelezen waarvan ik denk, oh, dat is leuk om daar een blog over te schrijven, dan ga ik niet gelijk meer schrijven. Vroeger deed ik dat wel en wat ik dan kreeg was een beetje een matige blog, omdat het gewoon allemaal nog niet klopte, omdat mijn hoofd nog niet bepaalde verbanden had gelegd tussen bijvoorbeeld andere artikelen die ik had gelezen. Maar ik was al zo enthousiast dat ik gelijk helemaal indook, helemaal mee bezig ging. En dat gaf eigenlijk niet het beste resultaat. Dus wat ik nu doe vaak is dat ik dat ergens noteer. Ik denk er eventjes over na en dan denk ik er bewust een aantal weken niet over na. En op de momenten dat ik dan eigenlijk niks aan het doen ben, of nou ja, bijvoorbeeld aan het wandelen of autorijden, dan komen er opeens weer kleine ideetjes van, oh, dat zou ik er nog bij kunnen doen en zo zou ik het kunnen aanpakken en die insteek zou ik kunnen hebben. En ook die kleine ideetjes, die schrijf ik dan weer op, allemaal op hetzelfde plekje in mijn telefoon. En dan uiteindelijk, dan zie ik van, oh ja, nou ja, dit is een beetje het geheel waar ik naartoe wil. Dit is wat het gaat worden en dan ga ik pas schrijven. En dat geldt eigenlijk ook voor allerlei andere projecten. In ieder geval voor mij en zo werkt mijn hoofd. En dat had ik nu dus niet gedaan. Ik heb eigenlijk de boel een beetje lopen forceren omdat ik knaldrang had. En wilde het eruit werken zodat ik weer breinruimte over had voor iets anders. Zodat het uit mijn hoofd was. Maar ik had beter uit mijn hoofd kunnen zetten door het op te schrijven. In plaats van ook het programma te maken en de lancering te gaan doen. Daarnaast was er nog iets heel interessants. Namelijk de doelgroep die ik had. De doelgroep van ondernemers in de zorg- en de gezondheidssector. Die was denk ik niet warm genoeg voor het product wat ik aan het aanbieden was. Ja, misschien moet ik dat nog een beetje uitleggen, maar als mensen iets van jou gaan kopen, dan moeten ze eigenlijk daarvoor al weten wie jij bent, wat jij doet, waarom ze het van jou moeten hebben. En ja, dan noemen we mensen dus warm. Dus warme leads heet dat geloof ik in de marketingwereld. Maar deze mensen die, ik was opeens dit programma gestart. Ik had opeens bedacht dat ik een soort van coachingsprogramma ging maken. En de meeste van deze mensen, die kennen mij natuurlijk helemaal niet als coach. Die kennen mij als dokter. En dat is ook wel het grappige van het andere programma. Het andere programma voor zorgverleners, wat dus is uitverkocht. Dat richt zich echt op de medische inhoud. En het klinisch redeneren. En daarvan is natuurlijk helemaal bekend dat ik daar heel goed in ben. Sterker nog, ik heb daar al heel veel webinars, losse webinars ook over verkocht. Waarin we ook zo'n casus helemaal aanpakken. Alleen nog niet, ik had het nog nooit in een programma gegoten. En er waren dus ook al heel veel mensen die zo'n soort les wel eens bij mij hadden gevolgd. En die dat heel erg leuk hebben gevonden. Dus dat waren echt in die groep waren er heel veel warme leads. En het past heel erg duidelijk bij mijn expertise. Het coachen van ondernemers in de zorgwereld, de gezondheidswereld. Dat had ik wel gedaan, maar dat had ik eigenlijk nooit echt laten weten. Niet op Instagram, niet op LinkedIn. Dus dat wisten mensen helemaal niet van mij, dat ik dat soort dingen ook deed. En het grappige was, is dat zelfs mijn moeder dit ook niet wist, dat ik dit soort dingen wel eens doe. Want tijdens die lancering was ik met mijn moeder in gesprek. En toen zei ze van, oh, hoe ziet zo'n mail er dan uit die je de deur uit doet? En ik liet haar die mail lezen. En toen zei ze van, ja, waarom denk jij eigenlijk dat je dit gewoon kan, dat coachen? En dat vond ik best wel grappig, want wat ik net al zei, een beetje in de introductie, ik doe dit eigenlijk al jaren, ook binnen de businesswereld. De afgelopen jaar is dat ongeveer, dat ik het via die manier oppak. Maar al jaren coach ik artsen en artsen in opleiding en ben ik mentor van verschillende artsen. Heb ik een opleiding gevolgd voor het geven van goed onderwijs, het goede manieren van coaching, coachingstechnieken onder de knie gekregen via een opleiding. Dus dat is eigenlijk al gewoon heel lang onderdeel van mijn baan. Maar ja, als mijn eigen moeder dat niet eens weet, hoe moeten potentiële klanten dat dan weten als ik ze dat niet heb verteld? En dat is echt wel een foutje die ik gemaakt heb hierin. Waarvan ik heel precies weet dat ik dat eigenlijk wel had moeten doen. Maar waar ik gewoon tijdens de lancering niet over na heb gedacht. Omdat ik knaldrang had en gewoon echt gewoon dit product wilde neerzetten. Dus dat is een hele mooie voor een volgende keer. En als laatste reden waarom die lancering waarschijnlijk echt een flop is geworden, is omdat de doelgroep kennelijk behoefte had aan wat anders. Want ik kreeg achteraf, toen ik de lancering gestopt ben, nog een aantal mailtjes van geïnteresseerde mensen, dus die op die maillijst stonden omdat ze geïnteresseerd waren in wat ik zou gaan aanbieden, kreeg ik de vraag of ze niet één op één met mij in gesprek konden gaan. Dit waren mensen die hadden helemaal geen behoefte aan een groepsprogramma met andere ondernemers. Maar die wilden juist heel specifiek over hun eigen behoeftes en hun eigen bedrijf gaan praten één op één. En ik merk ook dat ik dat ook heel erg leuk vind om te doen. En dat dat misschien voor mij nu eerst de betere stap is. En dat ik er daarmee ook wat meer over moet gaan delen. Zodat mensen ook weten dat ik dit doe. En vanuit daar misschien ooit eens een keer weer dit opnieuw lanceren. Als ik daar dan nog weer zin in heb. En als ik die energie weer voel. En als het niet is vanuit knaldrang. Maar echt omdat ik die energie voel en zin heb om dit programma te lanceren. En inmiddels heb ik ook met een aantal van die mensen al zo'n 1-op-1 sessie ingepland voor januari. Dus dat is echt superleuk. Veel zin in. Dus uiteindelijk is het toch voor mij heel erg zinnig geweest om te falen. Ook al is het niet zo leuk als zo'n lancering faalt. Maar je kunt er toch altijd heel erg veel uithalen. En het grappige is, wat ik inmiddels ook heb, is dat ik heb natuurlijk veel vaker dit soort fouten gemaakt. Ik heb inmiddels 5 jaar een bedrijf, meer dan 5 jaar. Je gaat dan gewoon ook fouten maken. En online deel je vooral de successen en niet zozeer de fouten die je maakt. En dat ziet er altijd heel mooi uit. En dat is wat mensen zien. Dus het lijkt alsof alles wat ik doe succesvol is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Vandaar ook deze podcast. Om dat nog eventjes gewoon eerlijk ook te kunnen laten zien. Want er zit iets heel moois in falen. En het grappige is dat mijn ervaring leert dat wanneer je 1 keer hierin faalt, niet betekent dat je het nooit weer hoeft te proberen. Want dat het misschien, als je het over 1/2 jaar opnieuw gaat proberen, dat het dan wel werkt. Omdat de omstandigheden en ook de redenen waarom initieel deze lancering geflopt was, misschien veranderd zijn. Het is namelijk zo dat die lancering van het product voor zorgverleners, die dus nu uitverkocht is en wat ook heel snel uitverkocht ging, dat heb ik meer dan 1/2 jaar geleden, 3/4 jaar geleden, heb ik dat ook gelanceerd in een ietsje andere vorm. Namelijk een webinar. Een webinar van 1 paar uur. Dus 1 webinar. Nu is het een setje van 6. Dus 6 weken. Echt een cursus is het nu eigenlijk. Toen was het een eenmalig webinar. Maar het idee was verder helemaal hetzelfde. En toen heeft maar 1 iemand dat gekocht. En heb ik dat dus ook gestopt. Ben ik die lancering gestopt. Ben ik daar niet mee doorgegaan. En nu was het binnen no time uitverkocht. Doordat ik eigenlijk maar aan 1 dingetje, 1 knopje heb gedraaid. 1 switch heb gemaakt van hoe het programma in elkaar stak. Van 1 webinar naar 6 gegaan. En 6 momenten en een stukje voorbereiding. En ja, dat was dus eigenlijk waar mensen meer behoefte aan hadden dan hetgene wat ik 3/4 jaar eerder had gelanceerd en waar dus geen behoefte aan was. Dus eigenlijk ook dat falen en een flop van een lancering bedrijfsmatig, dat levert je best wel interessante dingen op. En het levert je ook kennis op waar je kan bijsturen en dat je het misschien later gewoon nog een keer kan proberen en dat het dan wel werkt. En wat ik al zei, wat heel belangrijk hierin is, is dat veel ondernemers, maar eigenlijk ook gewoon niet-ondernemers, veel mensen in het algemeen, bepaalde dingen soms maar gewoon niet starten, omdat ze bang zijn dat het misgaat, dat je faalt. En dat is natuurlijk aan de ene kant ook heel zonde, want ja, dan heb je ook geen kans op succes. Maar het is nog meer zonde, omdat het betekent voor diegene dat falen iets negatiefs is. Terwijl je dus ook heel veel positieve dingen, leerprocessen, kan halen uit falen. En dat eigenlijk gewoon soms op je bek gaan je het meeste oplevert. Vooral ook in het ondernemerschap. En dat is eigenlijk een heel stukje mindset. En ik ga hier niet een mega mindset coaching sessie doen. Daar ben ik niet de geschikte persoon voor. Maar het veranderen van je mindset hierin is wel mogelijk. En het maakt het misschien het verschil tussen het durven falen en het niet bevriezen versus toch maar gewoon niet starten. Dus het kan het verschil maken tussen of jij iets wel of niet gewoon durft te doen en dan maar kijken wat er gebeurt. En natuurlijk heb ik ook over nagedacht over hoe het nou komt dat dit voor mij anders is. Ja, dus dat ik wel durf te falen hierin dan dat het voor andere mensen is. En dat komt denk ik door 2 redenen. Allereerst, ik ben geen perfectionist. En dat is best wel handig. Heel veel mensen denken dat ik wel een perfectionist ben. Ik denk niet omdat ik zoveel dingen perfect doe, maar gewoon omdat ik veel doe en dat heel veel dingen ook lukken. Maar Het lukt denk ik vooral juist omdat ik geen perfectionist ben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze podcast, ik neem hem nu best wel op uit de losse pols. Ik heb op een papiertje een aantal aantekeningen met steekwoorden, omdat ik er van tevoren even over na heb gedacht van hoe wil ik dit brengen. Maar ja, het zijn maar een paar aantekeningen en voor de rest spreek ik dit gewoon in. Toen ik de podcast begon en hem dus lanceerde, ben ik begonnen met een gratis programma. Ik gebruik nu nog steeds een gratis programma. Het editen doe ik zelf en daar ben ik niet echt heel kritisch in. De eerste podcast, die heb je misschien wel gehoord. Die heb ik gewoon met de microfoon van mijn oortjes van mijn telefoon, zeg maar, ingesproken. En dat geluid is niet perfect. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind perfectie en niet zo interessant. Maar ik vind ook dat je gewoon maar moet gaan starten en dan moet gaan kijken ja, wat het oplevert. Het feit dat ik nu een nieuwe microfoon heb, en dat heb je misschien ook wel in vorige podcast gehoord, is omdat ik die nodig had voor de podcast met Doete. Want Doete die is wat perfecter dan ik. Dat is Moederpraten podcast. Misschien heb je daar ook al naar geluisterd. En die wilde het graag professioneel aanpakken. Ja, nou, vond ik ook wel leuk. Dus. En zelfs daarin hebben we de eerste podcast, is het helemaal misgegaan. Met het opnemen van die podcast bleek dat onze microfoons gewoon niet goed waren. Die van Doete, die was kapot. En toen hebben we die podcast alsnog gewoon gelanceerd. Met het geluid van de videoopnames die we hadden gemaakt met mijn mobiele telefoon. Dus ook dat geluid is niet perfect. Maar ja, dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet, denk ik. En als je dat zo voelt uit jezelf, dat het niet perfect hoeft, dat scheelt denk ik al een heleboel. En dat zorgt er denk ik al wel voor dat je iets wat sneller doet. Ja, gewoon omdat het niet perfect hoeft. Perfectionisme afleren, ja, ik heb daar niet echt tips voor, want ik ben dus niet echt een perfectionist. Voor mij is 80% wel echt goed genoeg. Overigens niet in mijn werk. En dan bedoel ik mijn werk op de spoedeis en de hulp. Want daar zijn hele andere dingen, ja, hoe zeg je dat, at stake. Dus het belang is daar te hoog. Hè? Het gaat in mijn werk op de spoedeis en hulp, gaat het om mensenlevens. Dan kan ik niet 80% geven. Daar geef ik altijd 100%. En moet het ook 100% goed zijn. Ho, ik moest even hoesten. Ik kon nog net even op de pauzeknop drukken. Om die hoest niet hier in het programma te hebben. Maar waarschijnlijk heb je wel gehoord dat mijn stem de zin hiervoor een beetje anders werd. En nou, ik ben dus geen perfectionist, dus ik ga dat niet opnieuw opnemen. Ik laat dat er gewoon in staan, want je kon me waarschijnlijk wel gewoon verstaan. Maar goed, mijn werk dus, in mijn werk op de spoedeisende hulp moet alles wel 100%. Geef ik altijd 100%. Daar kan je niet een beetje gaan falen om daar lessen uit te trekken. Dat is een heel andere tak van sport. Maar wat ik daar wel ook doe op de spoedeisende hulp, is dat ik vooral doe wat er op dat moment nodig is. Misschien zijn er later in het ziekteproces voor mensen ook dan dingen nodig. Maar op de spoedeisende hulp doen we de dingen die dan nodig zijn, die dan levensreddend zijn. En de latere zorg is ook letterlijk voor later. En ook dat is een stukje perfectionisme. Als ik mega perfectionistisch zou zijn, dan zou ik dit werk niet kunnen doen. Want dan zou ik overal de puntjes op de i willen zetten. Ook bij elke patiënt. En dat kan niet. Want je moet je echt heel gericht richten op die dingen die levensbedreigend zijn. Op de hulp en de zorg die iemand op dit moment nodig heeft. En niet de puntjes op de i willen zetten van de zorg die iemand misschien over bijvoorbeeld een week nodig heeft. Want dan kun je niet meer focussen op echt de levensreddende dingen. En ook daar is perfectionisme dus iets wat niet echt handig is. Dat wil dus niet zeggen dat ik niet 100% geef. Maar wel echt specifiek op dat wat iemand op dit moment nodig heeft. En niet over een week of over een jaar. Als dat niet bijdraagt aan hetgene wat iemand nu nodig heeft. Dus geen perfectionist. En daarnaast heb ik ook zitten nadenken over hoe zit het dan met mijn mindset. En daarover heb ik ooit een TED-talk geluisterd van Carol Dweck. Zij is professor aan Stanford. En die TED-talk die heet The Power of Yet. Is een hele leuke TED-talk om een keertje te bekijken. En dat gaat over een growth mindset. En die growth mindset, dus de groei mindset, dat is een beetje de mindset waarbij je ervan uitgaat dat falen niet falen is, maar leren. Dus dat eigenlijk alles met leren te maken heeft. En dat dingen die je misschien op dit moment niet kan, dat dat niet betekent dat je die nooit zal kunnen. Maar dat er ja, een leerproces voor nodig is om op een bepaald punt te komen. En doordat je altijd beseft, als je zo'n growth mindset hebt, dat falen eigenlijk niet bestaat, maar falen en dingen uitproberen, spelen als het ware, ervoor gaat zorgen dat je bepaalde dingen gaat leren en dat je op bepaalde punten kan komen en bepaalde doelen kan behalen, is het ook echt gewoon veel minder eng om te falen en zul je sneller dingen gaan uitproberen. Het tegenovergestelde van zo'n growth mindset is een fixed mindset. En dat is eigenlijk een beetje zo denken dat je van een dubbeltje nooit een kwartje zult worden. Dus dat als je iets echt niet kan, of je hebt ergens geen talent voor, of hè, die hele overtuiging over wie jij bent en wat jij wel en niet kan en waar je talenten liggen, dat je denkt van, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Ik heb daar eenmaal geen talent voor en ik kan dat toch niet ontwikkelen, want dat is voor mij niet weggelegd. En de meeste mensen die zitten ergens op het spectrum tussen zo'n growth mindset en een fixed mindset. En als je zelf weet waar je zit op dat spectrum, dan zou je het ook kunnen veranderen. Behalve natuurlijk als je helemaal, helemaal aan het uiteinde zit van zo'n fixed mindset. Dus dat je een complete fixed mindset hebt, want dan geloof je er niet in dat je het kan veranderen. Dus dan zul je het ook niet eens gaan proberen. Maar eigenlijk zit bijna niemand daar en zit iedereen ergens een beetje op het spectrum tussen growth en fixed. En is het dus best wel interessant om Andy TED Talk eventjes te kijken, The Power of Yet. Maar ook om te bepalen waar jouw brein eigenlijk een beetje zit, waar jouw mindset zit. Zit je vooral in het fixed mindset hoekje of zit je in het growth mindset hoekje? En als je wat meer richting de fixed mindset zit, om te kijken hoe kan ik dat veranderen? Hoe kan ik anders gaan nadenken eigenlijk over falen, over leren, over ontwikkeling, zodat ik daardoor eigenlijk wat meer dingen ga durven te doen? En helemaal als je ondernemer bent, hoe ga je er dan voor zorgen dat je minder bang bent om bijvoorbeeld te lanceren of om nieuwe producten te starten of om iets gewoon te laten zien aan de mensen waarmee je bezig bent of waar ze jou voor nodig kunnen hebben. Nou, noem maar op. Dus minder bang zijn om te falen door het veranderen van je mindset en dus meer toe te werken naar een growth mindset in plaats van een fixed mindset. En die growth mindset, die kun je gewoon van nature hebben. Je kunt dat ook ontwikkelen. En ik denk dat ik dat echt als kind heb ontwikkeld vanuit mijn ouders en in het kort is dat denk ik gekomen omdat ik eigenlijk heel lang de afspraak met mijn ouders heb gehad. Dat ik mocht eigenlijk van alles doen. Ik mocht allerlei sporten mocht ik op. Allerlei hobby's doen. Maar ik moest het altijd tenminste 1 jaar volhouden. En dat zorgde ervoor dat ook al was ik aan iets begonnen wat ik niet leuk vond. Of wat ik niet kon of allebei. Ik moest dat 1 jaar lang volhouden. En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk ontdekte dat ik alles kan leren, de dingen die ik niet kon en daarom niet leuk vond. In 1 jaar tijd zag je daar toch verbetering in. En werd het soms wel gewoon leuk en hield ik dat wel langer dan 1 jaar vol. En daardoor leer je eigenlijk als kind al, of ik leerde daardoor als kind al, dat heel veel gewoon te leren valt. En soms duurt dat hartstikke lang voordat je iets onder de knie krijgt. En soms duurt dat heel kort omdat je je talenten daar meer hebt. Maar het is eigenlijk allemaal wel te leren. In een bepaald tijdsbestek. En dat verschilt per persoon. Dat verschilt per ding wat je gaat leren natuurlijk. Maar ik heb in mijn leven dus heel erg geleerd als kind al dat bepaalde dingen zijn gewoon te leren als je maar commit. En in mijn geval was dat dus vroeger altijd minstens 1 jaar. En dat soort dingen kun je ook voor jezelf natuurlijk instellen. Je kunt gaan kijken van, goh, ik heb een bepaalde skill die ik wil leren. Ik commit me daar echt toe gedurende een x-aantal tijdsbestek. En dan ga ik daarna weer kijken hoe dat het me bevalt. Maar goed, ik dwaal wat dat betreft een beetje af. Mindset dus, eventueel het veranderen van je mindset. Ga ook echt eventjes kijken of luisteren naar die TED Talk. Staat gewoon gratis op YouTube, The Power of Yet. Nog een klein dingetje, wat ik heb gemerkt de laatste jaren. Ik begeleid ook co-assistenten. En toen ik zelf co-assistent was, je moet dan allemaal beoordelingen krijgen als je co-schappen loopt. En toen ik nog co-assistent was, dus al lang geleden, maar toen kreeg je altijd een onvoldoende, voldoende of een goed. Sinds eigenlijk dat onderzoek van Carol Dweck is uitgekomen, is dat ook echt in de medische onderwijswereld helemaal doorgecijpeld. En haar talk dus, The Power of Yet, dat gaat heel erg over van, je bent er nog niet, maar je bent er dus nog niet. En je gaat er wel komen. Dus je bent er yet of not yet. Want dat is wat een growth mindset is. En dat is wat studenten ook nodig hebben om te realiseren dat ze er wel komen of zo. En daardoor halen studenten ook betere resultaten. En in de medische wereld, wat ik nu zie bij de co-assistenten die nu co-schappen lopen en waarbij ik bijvoorbeeld beoordeling moet invullen, dan staat er nu ook niet onvoldoende, voldoende of goed wat ik moet invullen, maar staat er on track of not yet on track. Dus ook daarin is dat hele principe van mindset en growth mindset doorgevoerd en dat is denk ik heel erg mooi. Nou, dat was hem alweer, deze podcast. De podcast waarin ik jullie van alles heb verteld over, ja, eigenlijk mijn fail van de afgelopen maand. En ook hoe ik daar tegenaan kijk. Namelijk dat falen eigenlijk in ieder geval in mijn onderneming helemaal niet erg is om te doen. En juist hele interessante dingen oplevert. En ik hoop dat jij door deze podcast en misschien ook door de YouTube TED Talk van Carol Dweck, die je misschien nog wel gaat bekijken. Ik zal hem even in de show notes ook zetten. Dat je een beetje anders gaat denken over falen en dat het een boost geeft aan jouw lef en het durven doen van dingen die misschien mis kunnen gaan, maar wat je ook heel veel zou kunnen opleveren of wat je eigenlijk sowieso veel gaat opleveren, want ook als het misgaat, levert het je veel op. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Dan zou ik het heel tof vinden als je mij 5 sterren geeft, een review geeft van 5 sterren of, nou ja, in andere podcast apps ziet dat er misschien anders uit, maar in Spotify kun je 5 sterretjes geven. En vond je dit nou een leuke podcast en wil je hem delen? Zou ik heel tof vinden. Kan via WhatsApp, maar kan ook via social media. Als je het via Instagram deelt, tag mij dan ook even. Vind ik heel erg tof. En ik hoop je weer te zien. Nou, zien kan niet echt, hè. Ik hoop dat je weer luistert bij een volgende aflevering. Doei doei!